Titel van vandaag is Ongepast. Geen flauw idee waar ik het over ga hebben dan, hè, natuurlijk. Ik vind het altijd leuk om een titel te nemen waarvan je denkt van, waar gaat hij nou weer over hebben? Ongepast. Dat is ongepast. De laatste dagen was er heel veel te doen rondom het herdenken van dood. Allereerst hebben we natuurlijk Halloween gehad afgelopen donderdag. Oorspronkelijk was dat verbonden aan Allerheiligen en Allerzielen. Katholiek feest, wat de doden herdenkt. Halloween komt ook van All Hallows Eve, oftewel alle heiligen avonden. Maar het is in de loop der tijd compleet verknipt en verhorrord en noem het maar op. Gevolgd op 1 en 2 november door Allerheiligen en Allerzielen. Katholieke feesten, katholieke leer zegt dat de heiligen die in het hiernamaals zijn bij God, die moeten worden vereerd omdat zij volgens hen de middelaars zijn van de gebeden tussen de mens op aarde en in de hemel. Nou, fijn. En alle zielen wordt natuurlijk gedaan, er wordt gebeden voor de zielen die nog niet in de hemel zijn, die in de hel zitten. Fijn. Dat vieren wij dus niet. Afgelopen zaterdag was er een groot feest hier in Den Haag, in een Haagse kroeg. De Zwarte Ruiter heet die kroeg, alleen de naam al. Waar zo'n 1000 feestgangers helemaal losgaan in bloemenjurken en maskers onder het motto van de feestdag Dia de Muertos. Oftewel de dag van de doden. Een van oorsprong Mexicaans feest. Waarbij voor de overleden wordt er een kaarsje aangestoken, een foto opgehangen en er wordt voor gedankt en gebeden en worden herdacht. En gisteren was ook nog eens een keer de herdenking van de dood van Theo van Gogh. Dus we zitten helemaal in de dodenherdenking. En vandaag gedenken we ook een moord. Maar dan van iemand die bijna 2000 jaar geleden is vermoord. Alleen deze dode is opgestaan. En die leeft. Dat is het verschil. Die mogen we herdenken. Andere doden moet je eigenlijk niet meer bezighouden, zegt het woord. Ik wil vandaag nog ook het gedeelte lezen uit 1 Korinthe 11. Wat we eigenlijk altijd lezen bij, of heel vaak lezen bij het avondmaal. Alleen het geval is dat we vaak een gedeelte daarin weglaten. Met name het laatste gedeelte. Want soms zijn dingen gewoon die vertel je liever niet. Die zijn wel te confronterend of te moeilijk. Of je hebt het er liever niet over. Of lastig om over te praten. Ik ben bijvoorbeeld iemand die heel graag op tijd komt altijd. Ik ben echt iemand die echt houdt van op tijd komen. Ik heb er hekel aan als mensen dat niet zo nauw nemen. En dus laatst ook moest ik naar een generatieshow, de Stichting Generatieshow vergadering in De Glind. Nou, nooit van gehoord, ligt bij Barneveld ergens. En dan wil ik op tijd zijn. Dus ik was er ook precies om 8 uur. Dus ik kom binnen, zo, je bent mooi op tijd. Ja, ik ben altijd keurig op tijd. Wat ik er niet bij zeg is dat ik onderweg ontzettend hard heb gereden om die tijd te halen. Dan moet je natuurlijk niet zeggen in christelijke kringen dat je ver over de limiet bent gegaan. Dus sommige dingen vertel je niet, andere dingen vertel je, ja, ik ben op tijd. Ja. En zo zijn er ook bijbelse passages waar je bepaalde dingen liever weglaat. Omdat het, ja, het is moeilijker, het komt niet zo goed uit en het confronteert het misschien niet zo makkelijk. Een bekend voorbeeld is Romeinen 8 vers 28. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Nou, dat is heerlijk om te weten dat God alle dingen doet medewerken ten goede, maar we zeggen er liever niet bij wat er achteraan komt. Dat is namelijk voor hen die hem liefhebben. En het woord liefhebben is ook nog eens een keertje het woord agape, wat betekent een liefde die alleen maar geeft en niks hoeft te ontvangen, alleen maar geeft. Ja, dan wordt het vers een beetje lastig van, ja, hij doet het goede, maar dan moet ik hem wel afmaken. En dan wordt het nog lastiger als je het vers afmaakt. Want het vers, als je het afmaakt, staat er achteraan. Zie je, jullie weten het gewoon niet. Jullie lezen nooit wat er achteraan komt. Dus achteraan, die volgens zijn voornemens zijn geroepen. Dus hij doet God alle dingen doet meewerken ten goede, voor hem die hem lief hebben. En die volgens zijn voornemens zijn geroepen. Dan denk je, nou, hoor ik daar dan wel bij? Hè? Keert hij dan wel alles ten goede? Met andere woorden gaat het vers wel ook voor mij. Dus we houden liefst soms gedeeltes achter. Nou, zoiets heb ik ook bij het lezen van 1 Korinthe 11. over het avondmaal. Ik vond het laatste gedeelte altijd een beetje lastig gedeelte met vraagtekens. Maar dat gedeelte gaan we nu toch lezen. Het grootste gedeelte kennen we uit ons hoofd. Het laatste gedeelte misschien wat minder. Gaan we toch lezen, omdat het soms wat lastiger is. En we lezen gewoon heel dat gedeelte uit 1 Korinthe 11, vers 23 tot 34. Want zelf, zegt Paulus, heb ik bij overlevering van de Heer ontvangen wat ik u weer overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd een brood nam. De dankzegging uitsprak, hij brak en zei, dit is mijn lichaam voor u, doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker nadat de maaltijd afgelopen was en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doe dit zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat hij komt. En daar stoppen we vaak. Maar er staat achteraan, wie dus op onwaardige wijze het brood eet, of de beker des Heren drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en bloed des Heren. Maar ieder beproeft zichzelf en eet dan van het brood en drinkt uit de beker. Want wie eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk. En er ontslapen niet weinig, oftewel de sterven mensen. Indien we echter onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet onder het oordeel komen, maar onder het oordeel des Heren worden wij getuchtigd, opdat wij niet met de wereld zouden worden veroordeeld. Daarom, mijn broeders en zusters, als gij samenkomt om te eten, wacht op elkaar. Heeft iemand honger, laat hij thuis eten, opdat gij niet tot uw oordeel bijeenkomt. Het overige zal ik regelen wanneer ik kom. Nou, dat is het vers waarmee ik dan wat moeite heb, zijn dan die laatste vers. Ik weet niet of hij het doet. Nee, hij doet het weer niet. Misschien kun je even klikken op het dat schermpje daar. Ja. Ja. De laatste vers waar ik wat moeite mee heb. Want wie eet en drinkt tot zijn eigen oordeel als hij het lichaam niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u velen zwak en ziek en ontslapen er niet weinig. Vaak hoor je dan de uitleg dat als je aan het avondmaal deelneemt, terwijl je nog allerlei zonden hebt, verkeerde gedachten hebt, in verkeerde relaties staat, je hebt ruzie met je gemeenteleden, je hebt verkeerde gedachten, allemaal dingen die niet kloppen, en dat je dan het oordeel van God over je heen krijgt. In de zin van zwak, je wordt zwak of je wordt ziek en soms sterven er zelfs mensen. En dan ook nog eens een keer, als je dan veel zieken in de gemeente hebt, dat je dan mensen hoort zeggen van, ja, misschien zijn we helemaal verkeerd bezig met avondmaal in de gemeente. Misschien moeten we daar eens een keer op letten. Ik hoorde laatst een predikant zeggen, vind je het gek dat je gebeden niet worden verhoord? Vind je het gek dat je niet genezen wordt? Vind je het gek dat je problemen aan blijft houden? Dat komt omdat je altijd onwaardig aan het avondmaal deelneemt. God komt dan met zijn oordeel en jij draagt de consequenties. Je wordt ziek of je sterft. Ik denk, wow. En als je dat dan verkondigt, en dat heb ik ook hier soms wel eens gemerkt, dan krijgen mensen die niet deelnemen uit angst voor wat de consequenties zijn voor het avondmaal, als je het verkeerd inzet. Bang voor de consequenties die in jouw leven dan op toepassing zijn, want dan krijg je in plaats van de focus op de Heer, krijg je dan de focus op de mens. Van, ja, wat heb ik verkeerd gedaan? Oh, moet ik nog wat doen? Oh, heb ik nog zonde in mijn leven? Hè? Maar ik geloof niet in een God die ons straft als wij onwaardig deelnemen aan het avondmaal, als wij ongepast deelnemen aan het avondmaal. We schrijven 5 november 1978, de dag dat ik verkering kreeg met Maureen, overmorgen. Een paar maanden later zat ik bij een doopdienst van haar zusje Linda. Ik heb het al eens eerder verteld en dat was de eerste keer dat ik aan het avondmaal deelnam. Ik geloofde niet eens. Ik had geen idee wat er gebeurde. Ja, de dood van Jezus werd symbolisch weergegeven. Het avondmaal kwam voorbij wat zijn dood inhoudt en zijn opstanding. Het werd mij aangeboden, dus huppa, brood naar binnen, huppa, wijn naar binnen. We hebben feest. Totaal ongepast. En nu, 45 jaar later, ben ik er nog steeds. Toegegeven, ik ben wat zwakker. Ik ben wat ouder. Maar ik leef nog wel. Ik geloof niet in een God die ons straft met ziekte en dood, omdat we iets doen wat hij niet graag ziet in ons leven. Ik geloof niet in een God die mensen naar huis haalt om wat ze hebben misdaan. Ik geloof in een God van leven, en niet van dood. Ik geloof in een God die, als hem het ergste overkomt wat je hem kan aandoen, dan nog zegt, Vader, vergeef ze. Vergeef ze. Ze weten niet wat ze doen. Onwaardig of ongepast deelnemen aan het avondmaal betekent niet dat je het doet terwijl je nog zonde hebt. Zondig bent. Daar heeft het allemaal niks mee te maken. Allemaal zijn we zondig. Allemaal doen we dingen verkeerd. Elke dag opnieuw. Zoals Jezus zelf zegt, elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Maar daar gaat het niet om bij het avondmaal. De focus bij het avondmaal ligt niet op onze zonden. Sterker nog, het woord zegt ons in 2 Korinthe 5 vers 19. God was het die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekent. In Johannes 2 vers 1 en 2 zegt, als iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Dus wat maak je druk over je zonden, zegt hij eigenlijk. God legt niet het accent op zonde, hij legt het accent op relatie. Relatie met hem. Wij leggen vaak het accent op zonde in plaats van het accent op de goedheid van God. Het gaat om relatie met hem, want vanuit de relatie met hem krijgt de zonde steeds minder plek in jouw leven. Hoe meer je met hem leeft, hoe minder je geneigd bent om dingen te doen die hem niet welgevallig zijn. Het gaat om die relatie waaruit het andere voortvloeit. En ja, ik geloof dat God ons kan beproeven om te zien of we die proef doorstaan, dat hij ons in bepaalde omstandigheden brengt, zoals een vader en moeder ons in bepaalde omstandigheden kunnen brengen om ons te testen van, joh, lukt dat al, gaat het al? He? Dat is wat ook, denk ik, vers 32 ons zegt. Daar staat niet dat hij ons straft, er staat dat hij ons tuchtigt. En het woord tuchtigen betekent opvoeden. Dat is het Griekse woord waarvan wij ons woord pedagoog vandaan krijgen. Het gaat echt over hoe een vader en hoe een moeder hun kinderen als het ware meenemen, aan de hand nemen om te helpen wandelen, om te helpen in dit leven te leven zoals het zou moeten. En niet om ze ziek te maken, al helemaal niet om ze dood te maken, maar om ze te helpen door dit leven heen te komen. En dan toch staan die twee versen ertussen. Want wie eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk en ontslapen er niet weinig. Want wat wil dit dan zeggen? Nou, teksten worden vaak uit hun context gehaald, uit de cultuur gehaald, uit waar het in zich afspeelt. En dus daar wil ik eerst met jullie daarin meenemen. Wat is nou eigenlijk de context van dit alles? Dus laten we eerst even kijken naar Korinthe zelf. Als plek op deze aarde, als plek waar Paulus die gemeente heeft gesticht. Korinthe was een wereldstad. Een wereldstad die lag tussen twee grote wateren in. De Korinthische golf aan de ene kant. En de Korinthische golf aan de bovenkant. En de Saronische golf aan de onderkant. En het was de verbinding, wat je op het andere plaatje ziet, tussen de grote hoofdstad Rome. Toen nog heette Civitavecchia. Dat betekent Civitavecchia, de oude stad. De oude stad, de aloude stad. En via Rome en via Korinthe kon je ook dan doorgaan naar Athene. Dat is ook zo'n enorme grote stad. En er waren dus in Korinthe allerlei soorten mensen, allerlei soorten volken. Die overal vandaan kwamen en allemaal brachten ze hun eigen religieuze overtuigingen mee, hun eigen goden mee en gewoontes. En heel die religieuze achtergrond van Korinthe was een mix van Grieks aan de ene kant, Romeins aan de andere kant, Oosters zelfs ook nog, die ook daar binnenkwamen, en met allerlei goden die daar aanwezig waren. Er was dan ook heel weinig begrip over de nieuwe religie die kwam, christendom. Ja, dat ging zo tegen al hun denken in, wat daar werd verkondigd. Ja, het is zo vreemd allemaal. En de stad stond ook bekend om de aanbidding van heel veel goden. Zo was er de tempel van Apollo in de stad. Heel grote tempel. Apollo, die tempel is al gebouwd in de 6e eeuw voor Christus. Dus honderden jaren lang stond die tempel in Korinthe. Werd Apollo daar aanbeden. Apollo natuurlijk een van de belangrijkste goden die vereerd werd. De god van de muziek. De god van de zon, van het nieuwe leven. Hij was de zoon van de oppergod Zeus. Dat is een hele belangrijke god. Dan had je nog de tempel van Poseidon. Poseidon was de god die heerst over de zee en over de goden van de zee. En met die drietand als attribuut had hij altijd bij zich. Hij was de broer van Zeus. Dus je had de zoon van Zeus, je had de broer van Zeus. Bij de Romeinen heet hij Neptunus. Mijn vader heeft nog Neptunus gefilmd. Ja. Toen wij van Brazilië terugvoeren naar Nederland, zat je 2-3 maanden op de boot. En halverwege kwam Neptunus aan boord. En het was een heel ritueel met scheren en dingen. En dan werd je in het zwembad gegooid. Maar Neptunus kwam al, dat had mijn vader nog gefilmd. Maar je had ook nog eens een keer daar in Korinthe de tempel van Hera. Hera was de godin van het huwelijk, van de vruchtbaarheid. En zij was de zus van Zeus. Dus je had de zoon, de broer, de zus, allemaal aan Zeus verbonden. En nog meer goden. Maar bovenal had je Afrodite. Die een hele grote godin was. De godin van de liefde. De godin van de seksualiteit. Van de vruchtbaarheid. In de Bijbel kom je haar tegen als de godin Astarte. Ook al in Samuel en zo kom je haar tegen. En in die tempel van Afrodite daar... Ja, daar werd prostitutie bedreven tussen priesters en priesteressen. En dat was één grote tempelprostitutie. Dat was afgoderij, immoraliteit, zedeloosheid. Dat kenmerkte Korinthe. Paulus waarschuwde dan ook tegen wat er allemaal gebeurt. En in die toch al grotendeels corrupte samenleving van de Romeinen... daar was de Korinthe stond daar bekend als... mateloos moreel verval. Dat was echt buitenproportioneel. Het woord Korintiër stond dan ook daarvoor. Dat gebruikte zij om aan te geven hoe ver iemand was afgezakt. Je zou kunnen zeggen, what happens in Corinth, stays in Corinth. What happens in Vegas, stays in Vegas. Het is gewoon het Las Vegas van die tijd. En daartussen heb je pas bekeerde christenen. Geen christenen die daar al tientallen jaren... het christendom hebben. Nee, de oudste heeft 3 jaar lang het christendom aangenomen. Dus het is echt een hele jonge gemeente. En die kwamen dan bij elkaar zo in huizen van mensen en die, op plekken buiten. En die kerk had dan ook heel veel problemen. Echt heel veel. Alle problemen kwamen eigenlijk voort uit één centraal probleem. En dat was dat ze moeilijk zich konden losmaken van die wereld waar ze uitkwamen. Ze konden dat niet loslaten. Die oude levenswijze konden ze niet afschudden. En zo bracht ze eigenlijk heel de wereld de kerk in. Want ze hadden het zo moeilijk daarmee. Het was zo anders. En die wereld bestond, naast die genoemde dingen, bestond ook nog eens een grote scheiding tussen arm en rijk. Dat was een heel groot verschil. Havenstad bracht heel veel rijkdom, maar er waren ook heel veel arme mensen. En de rijken negeerden die armen compleet. Dat was hun lot. Ze hielden zich daarvan afzijdig. Daar hoefden niks mee te maken hebben. En daarnaast had je ook nog eens een keer die verdeeldheid in de gemeente, waarvan Paulus zegt in vers 12 aan het begin van 1 Korinthe. Ieder van jullie heeft zijn leus. Ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Kefas, ik ben van Christus. Met andere woorden, de gemeente was verre van één geheel. Het was een chaos. De wereld in de kerk, van alles gebeurde. Dus de brief aan de Korinthiërs was dan ook op een hele vermanende toon van wat er allemaal gebeurde. Heel veel misstanden, verdeeldheid. Kwestie rondom vrouwen in de gemeente. Ja, jullie moeten zwijgen of niet. Immoraliteit, seksueel wangedrag. Zo zelfs dat iemand in de gemeente seksuele verbonden was aan zijn moeder. En dan had je nog het onecht spreken in tongen. Je had dus, de een vond zich superieur boven de ander qua spiritualiteit. Ze klaagden elkaar aan voor de rechtbank. En dan had je ook nog eens een keer het misbruik van het avondmaal. Dat kwam ook nog even bij. En heel die verdeeldheid tussen arm en rijk, het niet met elkaar om willen gaan, die wereldse mentaliteit, ook in die gemeente, leidde ertoe wat er staat in vers 21. Iedereen heeft van tevoren al zijn eigen avondmaal en hij heeft één honger, terwijl de ander dronken is. Hoor je die vermanende toon van Paulus? Dus de een heeft al overdaad aan eten, heeft zich goed gedaan aan eten en drinken. Dan komen ze uit de gemeente weer, terwijl de andere in dezelfde gemeente honger lijdt. Het woord voor honger is niet dat wij zeggen, ja, ik heb wel honger nou. Nee, het woord daar betekent gewoon uitgehongerd zijn. Uitgehongerde mensen in de gemeente, terwijl jij daar vol met eten, dronken in die gemeente zit. En zelfs naar die arme, hongerige, uitgehongerde mensen werd niet omgekeken. En dan is het niet gek dat als dat de instelling is van het lichaam van Christus, dat je daarmee, wat er staat in vers 27, dat je je daarmee bezondigt aan het lichaam. Dat je je schuldig maakt waar het lichaam van Christus voor zou moeten staan, namelijk eenheid, naar elkaar omzien, liefde onder elkaar, eenheid, geen chaos. En als je dat niet doet, maar gewoon doorgaat waar je mee bezig bent, dat die arme man en die arme vrouw die honger lijden, die zwak zijn, en waar niet wordt omgezien, dan is het niet zo gek dat die verzwakt wordt, ziek wordt en zelfs sterft. Ze hadden geen zorgstelsel waar ze op konden terugvallen. Ze waren aangewezen op andere mensen om zich heen en die konden ze niet op rekenen. En het heeft hier niets te maken dat er nu mensen onder ons zijn die nog verkeerd leven, verkeerd denken, verkeerd handelen, zondige gedachten hebben. Het heeft te maken dat er toen in die gemeente zoveel verdeeldheid was, zo'n chaos, zoveel armoede, zoveel zieke mensen die honger lijden, terwijl de anderen zich vol fraten. Heel die wijze van het nemen van het avondmaal en de omgang met elkaar, dat was onwaardig, dat was ongepast. Dat kan niet. En Paulus gaat daarop in als hij zegt in vers 33, daarom mijn broeders, als je samenkomt om te eten, wacht op elkaar. Je ziet hem haast met een opgeheven vinger, wacht op elkaar. Een betere, mooie vertaling is de Statenvertaling die zegt, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkaar. En dat geeft ook een betere vertaling van het woord, verwacht elkaar, ontvang elkaar, kijk naar elkaar uit, zodat je met elkaar die maaltijd kan nemen. En in die setting van verdeeldheid en het verachten en links laten liggen van die ander, daarin vermaant Paulus hun met die woorden waarmee hij begint. Eigenlijk woorden die centraal staan in heel de brief, namelijk vers 1 tot 1 Korinthe 1 vers 13 tot 18. Dan begint hij de brief met, is Christus gedeeld? Hoor je de vermaning? Is Christus gedeeld? Christus heeft mij gezonden om het evangelie te verkondigen en dat niet met wijsheid van woorden, om niet het kruis van Christus tot een holle klank te maken. Want het woord van het kruis is voor ons een kracht Gods. Het woord van het kruis is dat Jezus zijn leven, zijn lijden heeft gegeven, alles heeft gegeven, opdat wij één mogen zijn in hem met de Vader. Hij heeft omgezien naar de mens, ongeacht wie je bent of wat je doet of hoe je afkomst is, hoe arm of hoe rijk je bent. En de nadruk in dit Bijbelgedeelte ligt dus niet zozeer op wat jij moet doen. De nadruk ligt op wat hij heeft gedaan. En daarom begint Paulus in heel die setting van niet naar elkaar omzien, van die verdeeldheid. Ik denk met hele strenge woorden, wij lezen het altijd, dit gedeelte altijd heel mooi, hè? De Heer Jezus nam in de nacht waarin hij werd overgeleverd een brood nam en zei sprak. Ik denk dat hij het in die vermaande toon heeft gezegd van, weet je wel waar je mee bezig bent? De Heer Jezus nam in de nacht waarin hij werd overraden en brood nam en zei, neem en eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Met andere woorden, denk niet zo aan jezelf, doe dat tot zijn gedachtenis. En deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als je het brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig je de dood van de Heer. Er komt er een hele andere lading in. En ik zou er bijna achter willen zeggen, potjaldori, zo. Weet je wel waar je mee bezig bent, joh? Hij brak zijn lichaam voor jou. Hij bloedde voor jou. Hij keek om naar jou en jij hebt niet eens de moed om naar die andere om te zien. Wie ben je, joh? Pff. Daarmee maak je schuldig. Daarmee onteer je het lichaam van Christus, de gemeente. Je verkondigt zijn dood en intussen laat je andere mensen sterven om je heen. Wat ben je in godsnaam mee bezig? Of zoals Paulus zegt in vers 22, jullie minachten de gemeente van God en je vernedert hen die niets hebben. Op dit punt prijs ik jullie zeker niet, zegt hij. Jullie weten helemaal niet waar je mee bezig bent. Schaam je. Ongepast. En daarvan zegt Paulus, beproef jezelf. Beproef jezelf of je op zo'n onwaardige, ongepaste wijze het brood neemt en de beker drinkt. Beproef jezelf of je die anderen in de gemeente zo veracht, zo links laat liggen. Beproef jezelf of het gaat om jou of dat het gaat om hem die voor jou gestorven is. Beproef jezelf of jij met jouw gedrag het lichaam van Christus, de gemeente, onteert, schade toebrengt of dat je hem groot maakt. En laat je daarin leiden door zijn geest. Het gaat om het herdenken van wat Jezus voor jou heeft gedaan. En hoe jij vanuit die dankbaarheid vormgeeft aan jouw leven. En ja, hij begrijpt dat dat lang niet altijd lukt. En hij gaat je daarbij helpen. Zoals een vader zijn kind helpt. Zoals een vader zijn kind op een pedagogisch verantwoorde manier door het leven heen helpt en vormt. Niet door je ziek te maken, niet door je te laten sterven, want God is een God van leven en niet van dood. Maar door ons elke keer weer stil te zetten bij het avondmaal, bij wat Jezus voor jou en mij heeft gedaan. Door dat te herdenken mag het ons helpen om stil te staan bij hoe wij Jezus vormgeven in ons leven. Hoe wij omzien naar anderen. Hoe wij anderen lief hebben. Of wij zo vergevingsgezind zijn, zoals Jezus was. Niet alleen naar de mensen in de gemeente, maar ook naar de mensen om je heen. Leef je Christus uit. Denk wat hij voor jou heeft gedaan en ga zo in het leven staan. En daarom is het goed om elke keer weer, elke maand weer met elkaar dit avondmaal te delen. Om steeds weer even stil te staan. Wat heeft Jezus voor mij gedaan? Waar ben ik nou mee bezig? Hoe heeft dit effect op mijn leven? Hoe laat mijn relatie met hem meer en meer de zon uit mijn leven weggaan? Hoe ben ik veranderd de afgelopen jaren? Hoe heeft het effect gehad op mij? Om daar elke keer weer even bij stil te staan bij het nemen van het avondmaal. En daardoor jouw zonde niet centraal te laten staan, maar de vergeving van Jezus centraal te zetten door zijn dood en opstanding. En door dat door te laten dringen, elke keer weer opnieuw, elke maand weer opnieuw, zal het hopelijk effect hebben hoe jij omgaat met jouw zonde, met jouw leven, met jouw betrekking tot anderen en voor wat hij voor jou gedaan heeft. En de enige reden om niet deel te nemen aan het avondmaal is, ja, wanneer je helemaal niet gelooft in het verlossende werk van Jezus, wat hij voor jou gedaan heeft, dat je totaal geen idee hebt wat het brood en de wijn inhoudt. En als je het wel doet, zoals ik bij die doopdienst, zal hij ook tegen mij gezegd hebben: Vader, vergeef hem, want hij heeft geen idee wat hij doet. Ik had geen idee. Maar als je wel deelneemt, neem dan waardig deel aan het avondmaal. Wees nederig, zie naar elkaar om, wees dankbaar voor wat hij heeft gedaan. Eigenlijk maak jezelf niet groter dan je bent. Dat is ongepast. Mijn slotconclusie is dan ook van dit gedeelte: wees niet angstig voor de consequenties van zonde in jouw leven, maar wees dankbaar voor de consequenties van vergeving door zijn dood. Dat is gepast bij het nemen van het avondmaal. Dus wees niet bang, ook als we dadelijk het avondmaal nemen, neem dat in gedachten. Jij staat niet centraal, jouw zonde staat niet centraal, hij staat centraal. En dat die gedachte jou mag doen veranderen in wie je bent. Amen. Zullen we al danken voor zijn woord. Ja, Vader, zo willen we danken dat u ons zo aanziet als uw kinderen waarvan u zoveel houdt. Dat u ons helpt, dat u ons verder helpt. Dat u vergeeft. En dat we zo ook deze dag weer mogen deelnemen aan dit avondmaal. In gedachten nemen wat u voor ons gedaan heeft. Niet onszelf centraal zetten, maar u centraal zetten. Niet denken dat wat wij allemaal fout doen, maar denken aan wat u hebt gedaan. U hebt uw leven gegeven. Uw bloed heeft gevloeid. U bent gestorven aan het kruis. En u bent op de derde dag weer opgestaan. Voor ons. Omdat wij hier vandaag dit mogen gedenken. Stil mogen staan bij wat voor effect dit op ons leven heeft. Vader, help ons, Heer, om inderdaad zo invulling te geven aan dit avondmaal. En ze willen u danken dat we dit mogen doen in gemeenschap met u, in gemeenschap met elkaar, tot eer en glorie van uw naam. Amen.